Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over boeren die het verkeer in gedeelten van het land weer lam leggen en niet bereid zijn om met stikstofbemiddelaar, of als het nou stikstofgespreksleider, Johan Remkes te praten. En over Facebook dat zijn nepnieuwsbeleid over corona wil gaan wijzigen. Dat allemaal straks. In mijn panel vandaag communicatieadviseur Carlien van Breugel.
Goedemorgen.
En Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Wij gaan zoals van ouds beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het gaat vandaag over Donald Trump. Trump keerde voor het eerst sinds het einde van zijn presidentschap weer terug in Washington voor een speech bij het America First Policy Institute. Stukje bij beetje laat hij steeds meer doorschemeren dat hij na de verkiezingen van 2024 maar wat graag weer voor 4 jaar in het Witte Huis wil slapen. En dat is volgens Trump zelf ook hard nodig, want sinds hij vertrokken is, is het bergafwaarts gegaan met Amerika. Onder zijn leiding floreerde het land, of zoals hij het zelf zegt.
Very simply, we had made America great again. We made it great again, and we did it by putting workers first, by putting families first, and above all, by putting America first. But now our country has been brought to its knees, literally. Brought to its knees, and who would have thought this could happen?
Ja, nou, hij maakt zich dus zorgen. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt is: nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Wat vind jij? Is het hoog tijd dat Sleepy Joe, impopulair en misschien ook maar matig succesvol, het veld gaat ruimen? En dat er dan ook gelijk een Trumpist in het Witte Huis komt? Of wordt dat de ondergang van Amerika? Ik hoor graag wat jij ervan denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio. Op Instagram krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Amerika-kenner en auteur van het boek Lang Leven Trump, Raymond Mens. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Nou, zeg het maar.
Ja, ik beschouw het natuurlijk altijd. Dus ik kies geen kant en ik heb ook echt geen kant. Als ik al iets moet kiezen, dan zou ik in ieder geval zeggen dat Joe Biden nu 79 jaar is. Hè, misschien wel 80 inmiddels. En Trump is eind 70 ook, 77. Dan zou het in ieder geval goed zijn, of het nou een democrat of een republikein is, dat er misschien een wat jonger iemand komt. En ja, je zegt terecht dat als dat een republikein is, dan is het waarschijnlijk een Trumpist. En daar doelde de titel van mijn boek ook op. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Trump weer terug zou komen. Maar ook al komt Trump niet terug, dan komt er in ieder geval iemand die heel erg op Trump lijkt. En die hangt dan ook het Trumpisme aan. En Trumpisme, dat wil zeggen, we gaan er met gestrekte benen in, politiek gezien. En we plaatsen Amerika weer op één. Nou, je zag gisteren ook dat Trump daar sprak bij een instituut wat inmiddels is opgericht. Dat heet ook het America First Institute. Dus je hebt heel veel republikeinen inmiddels die het Trumpisme aanhangen. Dus dat er een nieuwe Trump komt, dat is zeker. De vraag is alleen, is het Trump zelf of is het een jongere Trump?
Ja, jij zegt, vind het een beetje moeilijk om een mening erover te geven. Dat snap ik wel, maar
nou, ik vind het niet moeilijk. Ik heb er ook oprecht geen mening over. Ik beschouw het, ik ben politicoloog en ik heb geen kant. Ik ben geen fan van Joe Biden, ik ben ook geen fan van Donald Trump. Nee. Ik ben hooguit fan van Bruce Springsteen en ik beschouw gewoon wat er gebeurt.
Ja, nou, wat zou verstandig zijn voor het land?
Ja, dat is aan de kiezers van het land om dat te bepalen natuurlijk. Kijk, in ieder geval
klinkt dat democratisch
in Amerika. Nou ja, dat is sowieso democratisch. En er is breed wel onvrede over hoe president Biden nu functioneert. Ook onder democraten trouwens. President Biden zei vorige week nog, toen hij daar kritiek over kreeg, van ja, maar als democraten gevraagd worden van stem je nog een keer op mij, dan zegt een hele grote meerderheid ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt. Omdat toen gevraagd is, stem je opnieuw voor Joe of wil je op Trump stemmen? Uh-huh. Ja, dan stemmen ze op Joe. Maar ze zien eigenlijk liever een andere kandidaat. En de reden dat Trump nu gisteren ook in die speech heeft gezegd dat hij mogelijk zich weer kandideert en dat hij daar ook een beetje op voortborduurt. Er zijn meerdere redenen voor, maar een van de redenen is dat er ook wel flink wat republikeinen nu zijn die ook naar een nieuw gezicht aan het kijken zijn. En waar Trump eerst de luxe had om zo lang mogelijk met een eventuele nieuwe kandidatuur te wachten, omdat ja, hij was koning in zijn eigen partij, dat is hij eigenlijk nog steeds wel, maar je ziet toch dat er wat nieuwe gezichten langzaam maar zeker opkomen. Mm-hmm. Ja, dat noopt Trump ertoe om mogelijk eerder die kandidatuur bekend te maken, mogelijk al in september. En daarmee hoopt hij eventuele campagnes van tegenstanders eigenlijk voortijdig kapot te maken.
Ja. Nou, laten we zo even kijken waar dat dan van afhangt. Wanneer dit bekend maakt wie die tegenstanders precies zijn, hoe kansrijk die zijn. Ik doe eerst even een rondje in het panel. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Tom, wat vind jij?
Ja, oneens. We hebben het afgelopen week ook gezien dat zijn rol bij de bestorming van het Capitool heel discutabel is. Ik denk dat dit ook een soort van afleidingsmanoeuvre is om de aandacht weer ergens anders op te vestigen. Amerika is ontzettend verdeeld. Nog 4 jaar Trump gaat daar echt niet mee helpen. Mm-hmm. Maar ook als ik het breder trek, het Westen was met Trump als president best wel wat verdeeld. Ik denk ook aan de uitspraken die hij heeft gedaan over de NAVO. En als we als Europa 1 ding hebben geleerd, wie de volgende president ook wordt, is dat we zelf onze broekriem moeten aanhalen. Mm-hmm. We hebben een oorlog in Oekraïne. We kunnen niet afhankelijk blijven van Amerika. Wat voor president we ook krijgen, republikein of democrat.
En jij zegt een afleidingsmanoeuvre voor wat?
Ja, we hebben de afgelopen week gezien in dat grote onderzoek van de bestorming van het Capitool dat Trump wel degelijk op de hoogte was wat er gebeurde. Dat hij misschien ook richting het Capitool wilde. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat kun je als president absoluut niet maken. Ik vraag me ook af of het volgens de grondwet wel mag, of dat er misschien strafbare feiten zijn gepleegd. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal niet hele positieve imago-nieuws. Nee. Ja, en als je dan nu met deze aankondiging zegt van misschien ga ik wel weer als president me kandideren. Dan is dat ook een soort van afleiding.
Carline, 4 more years.
Zeker niet. Oh. Nee, wat je zegt is ook helemaal waar, denk ik. Ik denk dat je geweld nooit goed kunt keuren. En zeker niet van iemand in een dergelijke positie.
Hij is nog niet veroordeeld, hè?
Nee, maar ik denk dat er nu genoeg scènes zijn dat hij gewoon naar de tv is blijven kijken. Terwijl hij wel er iets aan had kunnen doen. En dat vind ik toch ook zeker in die functie dat je daar een rol hebt. En als we het hebben over het seksisme wat hij ook meedraagt en de manier waarop hij dus omgaat met vrouwen, vind ik hem al heel naar. Maar het is ook heel tegenstrijdig wat hij zegt. Want hij heeft het eigenlijk over kijk naar de brandstofprijzen, kijk naar de inflatie. Het gaat niet goed met ons land. Maar vervolgens laten we ons zoveel mogelijk terugtrekken. America first, America only bijna, in een globaliserende wereld. Dat kan natuurlijk ook gewoon niet.
Dat is heel verstandig. Hij kan misschien bij het Amsterdam Studentenkoor, bedacht ik me net.
Ik wilde net zeggen.
Remmel, voordat we naar de bellers gaan, eventjes, waar hangt het nou van af? Of en wanneer die zich gaat kandideren? Want je hoort al heel lang verhalen over. Hij hint er steeds maar op, maar hij zegt het niet duidelijk. Inderdaad, verhalen dat je volgende maand of over 2 maanden. Waar hangt dat vanaf? Waar kijkt hij naar?
Hij kijkt naar een aantal factoren. Kijk, ik zei net, hij was heel lang koning in die partij. Dat is hij nog steeds wel een beetje. Maar dat wordt langzaam maar zeker een heel klein beetje minder, omdat er nieuwe gezichten opkomen. En voorheen zou je zeggen, wacht gewoon met een mogelijke kandidatuur zo lang mogelijk. Waarom? Je kan rustig in Florida blijven zitten, in je winterwitte huis, Mar-a-Lago, zijn golfresort. Bovendien, op het moment dat je zegt dat je officieel kandidaat bent, gaan er ook officiële campagneregels in. En dat betekent dat je wat lastiger geld kan ophalen. Terwijl nu kan hij doen waar hij zin in heeft. En dat doet hij ook, want hij heeft inmiddels al 250 miljoen dollar opgehaald. Nou, waarom gaat hij nu mogelijk toch al heel snel, mogelijk al in september, een kandidatuur bekendmaken? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Tom zei het al, die 6 januari commissie gisteren, groots op de Amerikaanse televisie, een interview met de minister van Justitie, die zegt dat het onderzoek waar Trump ook deel van uitmaakt, dus groot nieuws momenteel in Amerika, is het grootste onderzoek van de FBI ooit. Met andere woorden, de kans bestaat dat er inderdaad wel strafrechtelijk onderzoek naar Trump komt en mogelijk ook een vervolging. Mm-hmm. Ja, Trump wil natuurlijk kunnen zeggen dat als dat gebeurt, dat ze dat doen omdat de elite hem weer uit het Witte Huis wil weren. En daarom denkt hij van, ik moet zo snel mogelijk met die eigen campagne komen. Peilingen voor de Republikeinen voor de tussentijdse congresverkiezingen in november, waar veel Trump-kandidaten op de rol staan, die zien er ook goed uit. Dus Trump wil dat succes aan hem kleeft. Dat is reden 2 om nu met een kandidatuur te komen. Ja, en reden 3 is wat ik eerder al zei. Er komen ook heel veel andere kandidaten nu op die denken, misschien is hij kwetsbaar, ook door wat er nu in die 6 januari-commissie wordt gezegd. Misschien moet ik zorgen dat ik de nieuwe Trump word, met ook een America First-beleid, met ook zijn uitgesproken ideeën en wijze van politiek bedrijven. Maar ik ben niet degene die heeft geprobeerd om de democratie omver te helpen. En daardoor ben ik misschien kansrijk. En al die dingen bij elkaar maken dat Trump zegt van, ja, ik kan eigenlijk niet langer wachten. Ik wil zo snel mogelijk weer die campagne starten.
Ja. Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren, kijk altijd even wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is bijna 9 minuten. Minne, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Het punt is namelijk dat Donald Trump de eerste president is die sinds 39 jaar, inmiddels iets meer, sinds Jimmy Carter geen oorlog is begonnen. Hij heeft een aantal belangrijke vredesakkoorden gesloten in het Midden-Oosten, wat ik heel bijzonder vind, waaronder tussen Israël en Bahrein en Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast heeft hij ook vele banen geschept door lastenverlaging door te voeren voor ondernemers, waardoor hij ontzettend veel steun kreeg van Latino's en Afro-Amerikanen. En daarbij wil ik ook nog even zeggen dat niemand het heeft. We hebben het allemaal wel over de bestorming van het Capitol. Mm-hmm. Maar niemand heeft het over de bestorming van het Witte Huis tijdens de Black Lives Matter movement. Waarbij officieren van het Witte Huis gewond zijn geraakt. Waarbij Donald Trump geëvacueerd moest worden naar een bunker. En Kamala Harris had zich tijdens dat protest daarbij gevoegd. En Joe Biden deed heel lacheriger over dat Donald Trump geëvacueerd moest worden. En daar horen we niemand over.
Nee, maar maakt dat uit voor of we hem nog langer moeten willen of niet?
Dat wou ik er nog even aan toegevoegd hebben. Omdat we het continu over capital hebben, wat natuurlijk ook schandalig is wat daar is gebeurd. Uh-huh. Maar kijkend naar het beleid van Donald Trump, wat ik net al noemde, en ook bijvoorbeeld het United States-Mexico-Canada Agreement. Uh-huh. Hij heeft echt hele goede zaken verricht, wat gewoon bij lange na niet altijd is genoemd in de media. En dat vind ik jammer. Hij wordt ontzettend onderschat. Hij heeft veel meer gedaan dan de media altijd ons heeft doen berichten.
Dank voor het bellen. Laten we zo even hebben over die media en hoe die over hem berichten en wat er van klopt en wat er niet van klopt. Dick, goedemorgen.
Dick Middelman, ja, dat klopt.
Zeg maar.
Ik ben het totaal niet mee eens wat de vorige spreker zei. Uh-huh. En misschien is het wel allemaal dat hij veel dingen gedaan heeft, maar echt, hij is helemaal niet democratisch. En hij hoort eerst, denk ik, de gevangenis in als dat misschien eruit komt. En dan kan hij echt geen president meer zijn.
Nee, dus jij zegt eerst maar eens die hele zaak afwachten en dan zien we wel verder.
Nou ja, dat is zo, want wij kunnen niet oordelen voordat er iemand veroordeeld is. Uh-huh. Maar dat moet eerst, denk ik, gebeuren. Duidelijk.
Dank voor het bellen. Bas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling. Uh-huh. En kijk, laat ik het even zeggen, op microniveau wat hij gedaan heeft, hè, de bestorming van de Capitol, allerlei gekke opmerkingen gemaakt. Ik ben het totaal niet eens met meneer Trump. Maar op macroniveau heeft hij er wel voor gezorgd dat Europa heeft ingezien dat ze veel meer op eigen benen moeten gaan staan. Hè? Rondom de NAVO, milieuverdragen die hij afgezegd heeft, waardoor Europa nog wat tandjes bij moet gaan zetten. Hij heeft wel een heleboel globale problemen blootgelegd, waarvan ik denk, ja, misschien hebben we daar nog niet genoeg van geleerd. En als hij weer 4 jaar aan de macht is, met alle problemen die er ook wel weer gaan ontstaan, gaat hij wel zorgen voor een dusdanige opschudding en het wakker maken van landen en dingen onder vergrootglas leggen. Waarvan ik denk, ja, misschien is het dan toch wel weer nodig. Want dat heeft hij wel, door zijn gekke gedrag, heeft hij een hoop dingen blootgelegd.
Hij zorgt voor een goede spiegel, duidelijk, dank. En tot slot van dit blokje even onze vaste vriend Fred van der Laar. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen. Ik zal een korte reactie geven. Ja. Het Witte Huis lijkt steeds meer op een bejaardenhuis. Mm-hmm. Als je goed kijkt, zijn die mensen toe aan golven, aan allerlei leuke spelletjes te doen met leeftijdgenoten. En zij moeten zich niet meer bezighouden, zeker niet mensen boven de 70, met allerlei politieke, zwaarwichtige zaken.
Okay.
En ik vind dat daar een vrouw moet komen.
Ja, en een jonge vrouw dus.
Nou, een vrouw van 50 plus.
Ja, precies. Niet al te oud in ieder geval. Dank voor het bellen, Fred.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Carline van Breugel, communicatieadviseur Tom Scheepstra van het CDA. Ook bij me is Amerika- en Trump-deskundige Raymond Mens. En we praten over ons breekijzer. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Wil je nog reageren, pak je telefoon. 020-468-4x0. Dan praat je zo nog mee. Carline, jij stond te springen om te reageren. Wat wil je zeggen?
Ja, nee, dat ging eigenlijk over die Black Lives Matter-protest en dat daar zo weinig reuring aan zou zijn gegeven. Terwijl ik denk, nou, de mensen daar zijn met groot geweld aangepakt. En juist bij de bestorming van het Capitool was dat niet het geval. Dus ik sloeg daar heel erg op aan, omdat het mij ook echt wel raakt dat we daar toch nog zo'n onderscheid in maken als samenleving en bij andere groepen harder optreden. Je ziet het ook bij de boeren en bij Extinction Rebellion bijvoorbeeld, klimaatactivisten. Daar wordt dan zo anders op gereageerd. Ja, dat maakt me boos.
Remmel, een van de bellers had het over de media. In Nederland zijn we denk ik met z'n allen toch wel wat meer democratisch ingesteld. En wat meer pro-Biden, is mijn idee. Is dat inderdaad zo? Zijn die media hier heel erg anti-Trump voor jouw gevoel?
Ja, dat is altijd zo. Dat wil overigens niet zeggen dat twee dingen niet naast elkaar kunnen bestaan. Hè. Wat Trump heeft gedaan of niet heeft gedaan op 6 januari, dat kan fout zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd kan er ook een anti-Trump sentiment zijn. En dat is altijd zo. Maar president Bush, waar mensen in Nederland nu nog wel eens naar terugverlangen, die werd ook als een hele domme cowboy gezien. Ronald Reagan was een domme acteur. Terwijl Clinton, Obama, dat waren dan de helden. En ik snap dat ook, want die liggen qua politiek wat dichter bij de West-Europese politiek. Dus ik snap dat beeld wel, maar daar is altijd een soort vooroordeel. Terwijl, ook al zien die Amerikanen er een beetje uit zoals wij en rijden ze voor een deel in dezelfde auto's en kijken ze naar dezelfde televisieseries, het zijn gewoon ander soort mensen dan Europeanen die er ook andere normen en waarden op nahouden. En wat helemaal interessant is, dat is ook de reden waarom ook in Amerika, maar dat hoorde ik net ook door die beller zeggen van ja, waarom besteden we geen aandacht aan bijvoorbeeld Black Lives Matter of het feit dat steden geplunderd werden of het huis geplunderd werden. Wat je in Amerika heel erg ziet is dat er eigenlijk twee wereldbeelden naast elkaar bestaan door de media. Je hebt eigenlijk de achterban van Trump of de Republikeinse Partij die Fox News als hun belangrijkste nieuwsbron zien en daar veel naar kijken en andere media eigenlijk wantrouwen. Terwijl democratische kiezers hebben wel wat meer media waar ze naar kijken, maar die wantrouwen weer heel erg Fox. Dus je hebt eigenlijk, als je langs bijvoorbeeld nieuwszenders in Amerika zept, dat je twee totaal verschillende beelden van de maatschappij krijgt. En dat maakt dat eigenlijk één waarheid, waarbij en bijvoorbeeld wat er op 6 januari is gebeurd slecht is, maar waarbij ook het plunderen van die steden bijvoorbeeld, uit de hand gelopen Black Lives Matter demonstraties, dat ook slecht is. Die ene waarheid, in ieder geval in de Amerikaanse media, die hoor je wel, maar hoor je te weinig. Terwijl er bestaan eigenlijk twee waarheden of onwaarheden naast elkaar. En daardoor krijgen verschillende kiezersgroepen ook verschillende informatie naar zich toe.
Ja. Laten we nog even naar de man luisteren, want het is een iconisch stemgeluid altijd. We hebben natuurlijk al 4 jaar Trump gehad. Dit is wat dat als resultaat had, althans volgens hemzelf.
We had a booming economic recovery, like nobody's seen before. The strongest and most secure border in U.S. history. Energy independence and even energy dominance. Historically low gas prices, as you know. No inflation. A fully rebuilt military and a country that was highly respected all over the world by other leaders, by other countries, highly respected.
Ja, Trump over Trump. En als je dan kijkt naar Joe Biden, hoort ook wel eens onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg erover, dan zeg je toch, hoor je toch het verhaal van ja, eigenlijk heeft hij niet zoveel bereikt. Ja, infrastructuur, heeft hij flink veel geld voor losgemaakt. Maar verder, ja, wat heeft die man bereikt?
Nee, het lijstje is vrij karig. Maar wat je hier ook uit hoort, en dit is niet eens de beste speech van Trump, is ook het verschil van politiek bedrijven. Kijk, ik denk wat Biden slim heeft gedaan, is dat hij aan het begin van zijn presidentschap al gezegd heeft, na die jaren van chaos en conflict onder Trump, want zo zagen zijn kiezers dat toch, en zo zagen heel veel Amerikanen dat, willen we terug naar een wat meer stabielere vorm van regeren. En ik ben dus vooral die hele rustige en inderdaad wat oude president die in mijn kantoortje zit en rustig het werk doet. Op zich is dat prima, alleen het probleem waar hij nu tegenaan loopt, is dat hij daardoor ook onzichtbaar is. En Trump, de economie hoeft er maar met 0,00001% te groeien. En Trump stond voorop op een podium en zei van we're doing great en het gaat weer fantastisch. En dat deed hij iedere dag. En anders dan wat mensen vaak beweren over Trump, stond Trump ook iedere dag de pers te woord, vrijwel iedere dag. Joe Biden doet datzelfde, heeft ook al heel lang geen persconferentie meer gegeven en is daardoor ook een beetje onzichtbaar. En als je dat dan combineert met het feit dat inderdaad het lijstje aan prestaties karig is. Sterker nog, de grootste prestatie en de grootste verandering in de Amerikaanse politiek is het afschaffen van het nationale recht op abortus. Nou, dat kan op het konto van de Republikeinen en op Trump worden geschreven. Dus als je ziet dat het lijstje met veranderingen karig is en vervolgens dat hij zo onzichtbaar is, ja, dat maakt dat hij er in de peilingen heel slecht voor staat en dat het vertrouwen in hem zo ontzettend laag is.
Ja. Tom, jij bent geen Trump-fan, kreeg ik de indruk. Moet het überhaupt een democraat zijn of mag het wel een Republikein zijn, maar dan geen Trump, wat jou betreft?
Ja, als de kiezers voor een republikein gaan, dan kan ik dat ook heel goed begrijpen. Nou ben ik het helemaal eens. Alsjeblieft, ga verjongen. Ja. En ik denk dat het ook in belang van de Republikeinse Partij voor de lange termijn is dat ze met een veel meer gebalanceerde kandidaat gaan komen. Maar dat is hetzelfde voor de Democraten. Alsjeblieft, verjongen ook daar.
Ja.
Ik denk dat de rol van de media wel ontzettend belangrijk is. Want we hoorden het net ook al. Onder Trump kwam er geen oorlog. Er werd juist geen oorlog gestart en militair was Amerika oppermachtig. Nou ja, als historicus zie ik dat toch ietsje anders. Doordat Trump zo nadrukkelijk heeft gezegd, we weten niet of we wel door moeten met de NAVO, had Poetin natuurlijk het idee, nou weet je wat, ik kan wel naar Oekraïne.
Ja.
Want Amerika gaat toch niet helpen. En Europa, ja, militair stelt dat niet zoveel voor. Dus ik denk dat Trump een hele grote rol heeft gespeeld in het bewustzijn bij Poetin, zo van, nou, waarschijnlijk kom ik er wel mee weg ook. En het gevaar is nu dat het zo lang duurt voordat Europa met een tegengeluid komt, dat ook China denkt, nou, misschien gaan we Taiwan binnenvallen. En nou ja, daar zijn nu op dit moment hele grote spanningen, omdat Nancy Pelosi naar Taiwan wil gaan en China bijna dreigt om het vliegtuig neer te schieten. Nou, dan denk ik van, nou, hartstikke goed gedaan, Trump.
Ja, en bedankt, is dat wat je zegt. Ja. Voordat we naar de laatste bellers gaan, nog even naar Raymond. Ja, de alternatieven. Even voor de Republikeinen eerst. Als het niet Trump is, ja, wie dan? DeSantis of zo? Of ja, wat zijn dan de opties?
Ja, of zo, ja. Nou ja, je zegt eerst even naar de Republikeinen. Als ik nu kijk naar de talenten die er rondlopen, dan zie ik ze vooral bij de Republikeinen. De Democraten hebben wat dat betreft een groter probleem. Je hebt inderdaad Ron DeSantis, gouverneur van Florida. Maar je hebt ook Mike Pence, hè, die al in Iowa is gesignaleerd. Daar staat hij als eerste altijd voorverkiezingen houdt. Nou, dat is iemand die natuurlijk onder Trump heeft gewerkt, maar die verschillen op één cruciaal punt, en dat is 6 januari. Dus dat kan nog interessant worden. Je hebt Nikki Haley, oud-gouverneur en ook VN-ambassadrice onder Trump. Je hebt een aantal andere vrouwelijke Republikeinse gouverneurs van een aantal staten die ook heel populair zijn. Dus daar lopen meerdere talenten rond. En al die talentjes, daar zoomt het ook al een beetje omheen dat ze, nou ja, bijvoorbeeld naar Iowa gaan of dat ze met donateurs praten. En daardoor denkt Trump ook van, ja, als ik nou nu al mijn kandidatuur bekend maak, dan kan ik mogelijk die campagnes van hun nog daarvoor al kapot maken, voordat ze überhaupt opgestart zijn. Ja. In plaats van dat hij zometeen met hun op een podium moet gaan staan en moet vechten voor zijn plekje, wat hij natuurlijk liever niet wil. Nou, bij de Democraten zijn er eigenlijk vrij weinig talenten. Kamala Harris wordt gezien als talent, maar is ook erg onzichtbaar. Schijnt ook niet al te goed te boteren met de president. Dat is allemaal lastig moeilijk. En andere namen die daar genoemd worden als mogelijke opvolger van Joe Biden zijn ook al in de 70. Notabene Elizabeth Warren, Bernie Sanders, maar ook Hillary Clinton wordt genoemd. Dus daar wordt niet echt aan verjonging gedaan.
We gaan naar onze laatste bellers. Die reageren op ons breekijzer. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Bart Oerlemans, goedemorgen.
Hallo, goeiedag.
Zeg het maar.
Nou, ik ben heel blij als Trump terugkomt. En ik ben geen Trumpist of Trump-aanhanger. Maar als we het hebben over de wereldleiders boven de wereldleiders, dan hebben we het over Klaus Schwab en het World Economic Forum.
Oh jee, ja.
Ja, daar gaan we weer, sorry. Maar het is wel een feit. Trump is de enige die daar echt compleet lak aan heeft. Rutte is een jong global leader, net als Macron, Trudeau, De Croo, noem ze maar op. Het zijn allemaal meelopers. Ze doen allemaal wat Schwab. En zelfs van Biden was de slogan Build Back Better in zijn campagne. Ja. Dus ja, sorry, maar het is echt zo. En als je erin verdiept, dan kom je er vlug uit.
Ja, nou, we gaan onderzoek doen en zelf bronnen lezen en met hoogleraren praten en dat soort dingen. Dank, Bart, voor het bellen. Bas, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling. En omdat dat is omdat Trump weer polariserend de samenleving in Amerika en op de wereldsamenleving. En ja, op die andere mensen die net zeggen dat ze eens zijn met Trump. Ja, Trump heeft misschien ook goede dingen gedaan, maar dan kun je ook zeggen over de grootste dictators in de wereld. En dit is een relevant argument.
Ja, dus dat moet je niet willen, zeg jij. Dank voor het bellen. En tot slot van het half uur, Marhe, goedemorgen.
Goedemorgen. Nee, Trump moet vooral niet terugkomen, want Trump heeft ervoor gezorgd dat we op de trap van Darwin met een heleboel omlaag zijn gedonderd qua beschaving. En het moet gewoon nu niet meer. Dan maar een paar die het niet zo goed doen, een poosje. En dan blijven we in een rechte lijn qua beschaving. Maar vooral geen Trump. En wat een van de mensen of een aantal mensen aanhaalde, van hij heeft ook dit goed gedaan en dat goed gedaan. Luister, een politicus, een staatshoofd, hoort de goede dingen te doen. Daarvoor is hij staatshoofd. Daarvoor wordt hij ook betaald. En de slechte dingen, nee, dat mag gewoon niet. En dat mag je benoemen. De goede dingen zijn gewoon logisch.
Dank Marge voor het bellen. En ook vooral dank aan Raymond Mens, Amerika-kenner. En auteur van het boek Lang leven Trump. En de Amerikanen, die gaan er uiteindelijk over. Dus we gaan zien, eerst moet Trump daadwerkelijk formeel zich kandidaat gaan stellen. En we gaan zien hoe het dan afloopt. Op Instagram is 65% het oneens met ons breekijzer. Nog 4 jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Je kan daar nog de hele dag reageren. Op de radio stoppen we nu met dit onderwerp. Maar op de Instagram kan je dus nog de hele dag reageren. Zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over de boeren die niet ingaan op de uitnodiging van Johan Remkes en vanochtend de snelwegen stillegden. Is dat toeval? Of zit Klaus Schwab erachter? Ik stel alleen maar vragen. En we gaan het hebben over Facebook, dat zijn beleid rondom corona-nepnieuws wil gaan aanpassen. Is het goed als dat weer welig mag tieren? Allemaal onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Zometeen bij BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Scheepstra van het CDJA en communicatieadviseur Carline van Breugel. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de boeren. Die zijn vandaag weer aan het actievoeren. Beetje onverwacht. Opeens vanochtend, iets na 6, kregen we berichten van allerlei acties op meerdere snelwegen. Waar ze dan afval, hooi en mest dumpten op snelwegen, opritten, brandstichten. Rijkswaterstaat laat weten dat ze bezig zijn met opruimen. Maar je hoort het net nog bij de ANWB. Er is nog steeds wel wat vertraging. En Rijkswaterstaat wijst er ook op dat die blokkades gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Zorgt natuurlijk dus voor veel vertraging. Frustratie, je moet over de vluchtstrook, dat soort ellende. Boeren zelf, Farmers Defence Force, heeft gezegd, ja, kijk, krijg nou dit krijg je als je boeren boos maakt. Dan kan je dit verwachten dat dit gaat gebeuren, zegt Sita van Keimpema van Farmers Defence Force. Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen als je van je land en uit je huis wordt gejaagd. Opeens weer boze boeren. Goed dat die van zich laten horen, Carline?
Op deze manier, nee. Ik vind het echt bizar. En er zijn zoveel mensen die een hele problematische situatie zitten. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de ouders daar. En als iedereen zomaar een snelweg gaat blokkeren en hulpdiensten daarmee blokkeert, ja, vind ik bizar. En ze willen dus ook niet met Remkes praten. Ja. En dan denk ik ook, wat wil je nou bereiken? Want toen de minister niet wilde praten, kwamen ze met tractoren naar hun huis. Dus ik zie nu zo'n Remkes vormen op zo'n tractor die dan al die boeren afgaat om dan het gesprek te gaan voeren. Misschien komen we er dan uit met elkaar. Maar ja, als je niet aan tafel gaat zitten, kom je natuurlijk helemaal nergens.
Nee, dat snap ik. Ik snap ook wel een beetje dat zij zeggen, ja, die Remkes die is één van de architecten van dit beleid. Althans, het rapport dat hij gemaakt heeft ligt ten grondslag aan de doelstellingen die we nu hebben. En twee, hij heeft eigenlijk helemaal geen mandaat. Ja, hij is naar voren gestuurd door het kabinet als, ik geloof dat het kabinet het een gespreksleider noemt. Ja, is dat nou voor gedoe? Je hebt toch niks aan zo'n man dan?
Volgens mij was dat wel op verzoek van Caroline van der Plas.
Ja, die wilde graag een bemiddelaar. Maar het kabinet heeft daar een gespreksleider van gemaakt. Ja, dus
aanvullend daarop, kijk, uiteindelijk kunnen ze niet in gesprek gaan. Dat is een optie. Maar als ze dit doen, maken ze vooral de burger boos die normaal achter hun staat, die ze daarmee verliezen. Dus ik vraag me daadwerkelijk af wat ze hiermee bereiken. En ik vind ook dat er op moet worden getreden. Want dit kan niet het effect van demonstreren zijn. Ik bedoel, ik ben zelf een enorme demonstrant. Ik vind het heel belangrijk om op te staan voor rechten van mensen. Maar dit kan gewoon niet.
Ja, ik vond het op zijn minst een verrassende keuze van Remkes. Ook omdat hij mee heeft geholpen met de vorming van dit kabinet. Mm-hmm. En juist heel veel onvrede is nu over deze regering. Dat was merkwaardig. Ik denk ook dat de politieke kleur niet heel erg helpt. Nee. Dus had misschien een onafhankelijk iemand van buiten ook de gevestigde politieke partijen gekozen. Dan over de demonstraties. Ik begrijp heel goed dat boeren willen demonstreren. Maar volgens mij is dit niet de manier waarop. Mm-hmm. En ik zie ook dat het debat alleen maar harder gaat worden. En daar moeten we wel met elkaar gaan oppassen. En ik maak me dan ook zorgen als nu organisaties niet eens meer in gesprek willen gaan. Kijk, Een uitkomst kan natuurlijk zijn dat je het niet met elkaar eens bent in zo'n gesprek. En dat dan wegen weer scheiden, zoals Kaag dat wel eens zei. En zelfs dan kun je weer bij elkaar komen.
Dat blijkt, ja.
Maar om bij voorbaat al te zeggen, we gaan het gesprek niet aan, ik denk dat dat geen goede keuze is.
Ja. Nog even over Remkes en dan weer even over de snelwegen. Bij Remkes, bij die gesprekken die eind volgende maand gaan beginnen, tweede deel volgende maand, zit ook een vertegenwoordiger van het kabinet. Ik geloof dat Van der Wal en of Staghouwer daarbij zitten. Hoe logisch is dat? Waarom zou je een gespreksleider aanwijzen en dan ook iemand van het kabinet erbij zetten?
Omdat natuurlijk vanuit het kabinet wel een uitwerking moet gaan komen.
Ja.
Dus waarschijnlijk is er heel praktisch gedacht van, nou, we zetten de ministers er al bij, zodat dat misschien wat vlotter kan gaan. Alleen misschien eerst een eerste ronde individueel. Kan ook wel eens handig zijn, omdat er natuurlijk hele hoge emoties zijn.
Ja, maar ik denk dat LTO ook wel individueel praat met Van der Wal en met Staghouwer. Dus dan gaat nu Remkes erbij zitten. En ja, wat dan? Ja, dat lost toch niks op.
Nou ja, als ze individueel ook al praten, dan zie ik ook geen bezwaar waarom ze dat nu op deze manier ook.
Ja, omdat het niks toevoegt, zeggen ze.
Nou, dat vraag ik me af. Want ik heb die kritiek gelezen en ze zeggen van, ja, want het is nu al redelijk in beton gegoten. Maar volgens mij is nog niks definitief. En moeten we nu juist iedereen bewegen dat we met elkaar gaan kijken naar oplossingen. Want dat er iets moet gaan gebeuren, dat is volgens mij evident. Dat het kaartje heel ongelukkig was, volgens mij is inmiddels ook heel veel mensen zijn het daarmee eens. Dus dan moet je nu gaan kijken, en ook met de provincies, want die mogen we niet vergeten, van hoe ga je dan per provincie kijken hoe je het probleem gaat oplossen.
Supermarkten die willen graag dat de schade die zij hebben geleden door die blokkades van een tijdje geleden, dat die verhaald worden op die boeren. We zien foto's deze ochtend voorbij komen, inderdaad, van hooibalen in de fik in bermen en wegen en tractorbanden en dergelijke. Moeten we die opruimen en schoonmaakkosten ook gaan verhalen op de daders hiervan? Caroline, is dat verstandig? Of moeten we dat als samenleving dragen?
Nou ja, het is dus de vraag of we weten wie dat zijn. Omdat er in die zin niet is gehandhaafd. En je kan het moeilijk op alle boeren beroepen. Dan scheren wij hen net zo goed over één kamp. Dat is niet eerlijk. Dus ik denk dat als dit soort dingen gebeuren, dat we wel moeten bereid zijn om mensen wel in te rekenen. Ook als dat betekent dat we dan een sleepwagen moeten halen voor de tractor. Ik snap de praktische bezwaren wel. Maar voor je het weet gaat het hele land met tractoren protesteren. Staan de studenten hier straks ook. Dus nee, ik denk dat daar wel op moet worden gehandhaafd. Maar die kosten verhalen nu achteraf lijkt me onmogelijk.
Wat opvallend is de afgelopen tijd, is dat we steun zien uit opvallende hoeken voor de boeren in Nederland. Bijvoorbeeld van, we hadden het net over hem, Donald Trump, die boeren aanhaalt. Ik vraag me altijd af of hij überhaupt weet waar Nederland ligt. Hoofdstad van Kopenhagen of iets dergelijks. En ook Marine Le Pen is fan, dat rijmt, maar zij is fan van de boeren in Nederland. Ik geloof dat Farmers Defence Force vandaag op bezoek is bij het Poolse kabinet. Daar hebben zij ook al steun en het gaat daar over solidariteit. Niet over getallen en feiten, maar het gaat er over solidariteit. Wat zegt jou de steun die voor de boeren, waar dat vandaan komt?
Nou ja, volgens mij kan Trump nu niet heel veel veranderen hier in Nederland. Dus het is leuk dat hij zijn steun uitspreekt. Maar ja, van hoeveel waarde is dat nu?
Ik bedoel meer, ik noem nu het Poolse kabinet, Trump, Le Pen, dat zijn rechtse figuren. Misschien kan je zelfs zeggen extreem rechtse figuren. Wat zegt jou dat?
Nou, dat is wel opvallend. Hè? Het is wat meer de rechtse, ook wel het extreme hoek. Ik denk dat. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de gewone boer met gezin die zich zorgen maakt over de toekomst. Kan mijn zoon of dochter de boerderij overnemen? Hebben we genoeg geld om de rekeningen te betalen? Ik denk dat de gewone, normale boerenfamilie hier niet bij gebaat is.
Ja, en daar zit natuurlijk ook wel het probleem dat je in iedere actie, beweging de wat radicalere en minder radicale groepen hebt. En sommigen zullen wel aan tafel willen en anderen niet. En sommigen zijn misschien wel lang bezig met verduurzaming. En dat is wel wat het heel moeilijk maakt, omdat dit krijgt natuurlijk het meeste de aandacht, logisch. Branden de dingen op een snelweg.
Ja.
Maar daarmee wordt wel het hele beeld van een groep en ook de sympathie voor een groep gekeerd. En daar maakt extreem rechts handig gebruik van.
Ja, Want die zien, dat er, die zien dan een wig tussen overheid en groep in de samenleving. Vinden dat mooi dat uit te vergroten of zo? Of,
ja, ik denk inderdaad het polariseren en nog meer mensen opzetten tegen die overheid. Dat voor hen goed werkt. En dat ze steeds een ander onderwerp zullen zoeken om dat te blijven doen.
Ja. Tom, toch even jou confronteren met je moederpartij, het CDA. Ja. Dat was natuurlijk ooit de Boerenpartij van Nederland. Hoe vind je dat het antwoord van het CDA is op wat hier gebeurt? Ik hoor eigenlijk niet zoveel. Hoekstra hoor je er nooit over. Maar die heeft natuurlijk een andere belangrijke baan. Die zit in vliegtuigen.
Nou, voor de zomer heeft Hoekstra hier ook over uitgespreken. En Pieter Heerma heel krachtig in de Tweede Kamer. En Dirk Boswijk, die reist echt het hele land door. Die heeft al meer dan 100 boerderijen bezocht. Kijk, voor het CDA is het heel duidelijk. Die kaart was heel ongelukkig. Ja. Dat kun je niet zo positioneren. En je moet nu kijken, samen met de boer en ook met de provincies, hoe gaan we dit oplossen? Dat er iets veranderd moet worden, is duidelijk, maar dan moet je wel perspectief geven. En zo zitten we als jongerenorganisatie ook in. We zijn hartstikke voor verduurzaming. Dat is een van onze belangrijkste speerpunten. Maar je moet ook kijken naar perspectief en ook een wat bredere plaatje. Want we zien gewoon in het noorden, maar ook in het oosten, dat het niet alleen nu de boer is, maar ook voorzieningen die wegtrekken, minder bereikbaarheid, scholen die krimpen. En daar moet ook een wat groter plan voor komen.
Ja, intussen zien we in de peilingen van bijvoorbeeld Maurice de Hond, en dat is allemaal een beetje dubieus, want er zijn nu niet verkiezingen, dus hoe waardevol zijn peilingen, maar zien we BBB met 19 zetels groeien, ja. Het CDA met 9 zetels krimpen. Dus ja, dat antwoord is toch blijkbaar niet heel overtuigend.
Nou, het verhaal van het CDA is altijd van de lange adem. Omdat we niet het ene snel populistisch willen roepen. Uh-huh. Maar omdat we nu echt met plannen moeten komen. Ja, dat maak je niet in een week. Nee. Van hoe ga je dit oplossen?
En daar spint mevrouw Van der Plasgaren bij. Want die is wel van de korte klap of zo.
Vind ik wel.
Ja, en ik vind het ook wel bewonderenswaardig dat jullie daarvoor gaan staan. Want het moet ook anders. Het is niet. Er is eigenlijk niet echt een keuze. Want anders hebben we straks geen huizen. Of ligt een hoop stil. En dat jullie ervoor blijft staan. Ondanks dat je eigen achterban daarmee verliest. En dat je dit in de peilingen ziet. Nou, daar heb ik wel echt respect voor.
Nou, dan is te hopen dat voor het CDA er niet al te snel verkiezingen komen. Want dat wordt een bloedbad. Want dan heb je geen verhaal.
Nou, we hebben nog even.
Ik hoop het voor je.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR
Ik ga zelf PR doen, anders wordt het nooit wat. Nee, valt mee. We gaan praten over ander nieuws van de dag. Te beginnen met Facebook. Corona is er nog wel, lijkt op zijn retour. Is misschien niet heel erg top of mind meer. Veel landen die keren terug naar het normale leven. Alhoewel je ook wel weer stijgende cijfers ziet op sommige plekken. En nu kijkt Facebook naar hoe ze om moeten gaan met desinformatie en misinformatie over het virus. Tijdens de pandemie werd misleidende informatie actief verwijderd van de site. Er was best veel kritiek op, want is dat dan geen censuur? Nou, nu is Facebook aan het kijken, moeten we dat anders doen? Bijvoorbeeld door foutieve informatie een speciaal labeltje te geven. Informatie over medicijnen die al dan niet werken. Niet ruksigloos weghalen, maar gewoon eventjes een label erbij zetten. Dit klopt niet. Is het goed, Carline, dat sociale media kijken van oké, de ergste hitte van corona is eraf. En laten we nu even kalm kijken hoe we dit op een iets fatsoenlijkere manier kunnen doen. Of zeg jij, nepnieuws over ziekte, medicijnen, dat soort zaken moet je gewoon wegsmijten?
Ja, ik denk niet dat daar een eenduidig antwoord op is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat daarover na wordt gedacht. Want inderdaad, als je het maar allemaal bandt, dan gaan mensen naar andere media waar al überhaupt geen filter is. Tegelijkertijd is zo'n label misschien ook, wordt het anders gelezen. Hè, door mensen die vaak artikelen met labels lezen, denken, oh, dit is het echte nieuws. Dus daardoor wordt het dan weer juist makkelijker gemaakt om die informatie tot je te nemen. Dus ik denk dat dat nog wel een uitdagend gesprek wordt. Maar vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En ook het feit dat we dat met elkaar kunnen delen en kunnen bespreken is belangrijk.
Ja.
Dus ik denk dat het goed is dat we hier nog verder induiken.
Ja, maar niet onbeperkt natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Want je hebt ook allerlei strafbare uitingen, dat mag niet. Nepnieuws is geloof ik niet echt wettelijk verboden of iets dergelijks. Dus wat vind jij, hoe moeten we daarmee omgaan, Tom?
Ja, ik zie je toch iets scherp in. Ik denk dat het wel heel goed zou zijn als het toch achter wordt gehouden. En volgens mij mij is het zo dat Europees gezien er een Europese Digital Act is aangenomen over nepnieuws, waarin juist regels wat meer staan. Dat niet zomaar alles meer publiek gemaakt kan worden. Als het echt heel aantoonbaar is over de veiligheid of gezondheid. En ik denk dat we daarom wel wat scherper hierop mogen zijn. Mm-hmm. Omdat het gewoon voor de gezondheid gevaarlijke situaties kan opleveren. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld terrorisme.
Ja, en wie bepaalt dan wat waar is en wat niet waar is? Want dat moet denk ik niet een soort ministerie van waarheid gaan doen of iets dergelijks.
Nee, dus ik denk dat dat echt een juridisch hof moet zijn.
Oké. Okay. Een losstaand ding met daarin deskundige hoogleraar.
Met deskundigen, okay. Die daar dan een uitspraak over doen.
Ja. Facebook heeft bijvoorbeeld een oversight board. Dat is een soort Supreme Court van Facebook-achtig ding. Hebben ze zelf opgericht, maar is een onafhankelijke commissie die dus beslissingen kan maken over moderatie van content en wat bijvoorbeeld wel en niet verwijderd moet worden. Heb je daar vertrouwen in, Carline? Dat Facebook zelf zegt van wij weten wel hoe dat moet?
Buiten dat is het denk ik goed om na te denken. Er zijn natuurlijk veel meer media dan alleen Facebook. Mm-hmm. En als je dan toch beleid hierop maakt, lijkt me goed om het niet alleen voor Facebook te doen. Dus ook die commissie niet binnen Facebook te laten zijn, maar hoger te halen. En als die toch onafhankelijk is, dan zal Facebook het ook niet zo erg vinden als we daar zelf in voorzien.
Maar principe van zo'n commissie zie je wel zitten. Dus, omdat dan,
Alleen ik vraag me wel af, maar nu ben ik geen digitale expert.
Denk maar hard op na.
Hoe dat werkbaar is. Hè? Als je kijkt naar de hoeveelheid content die gedeeld wordt, hoe snel dingen soms ontploffen. Hoe ga je dat dan werkbaar maken? En zeker als je een beetje mensen van aanzien in zo'n commissie wilt, hoe ga je dan in die agenda passen dat dan toch binnen een minuut of vijf beoordeeld kan worden of iets live kan gaan of niet?
Genoeg uit te werken.
En het moeilijke is, Facebook is natuurlijk een commercieel bedrijf. Ja. Dus daar heb ik ook wel moeite mee. Ja. Als ze dan zelf met regels gaan komen.
Ja, dus jij zegt, til dat eruit, maak daar een NGO-achtig club van overheidsstichting, weet ik veel. Oké, we gaan praten over het nieuws van de dag. Kijken wat jullie opviel, jullie eigen nieuws. Carline, jij wil het hebben over het studentenkoor. Dat is sinds gisteren weer in het nieuws met allerlei teksten. En sinds gistermiddag ook filmpjes met hoofden op plekken waar ze niet helemaal horen. Die cultuurverandering die zou er gaan komen. Ik zie de deskundigen zeggen, dat kan wel, maar het is iets van de lange adem. Wat maak jij ervan? Hoe kan dit nou nog steeds zo ontsporen?
Ja, ik vind het echt super schokkend. Het was natuurlijk eigenlijk bedoeld als evenement om te laten zien, kijk, het gaat beter met ons. Een ding voor hun imago. En vandaag stond er ook weer een artikel in de Volkskrant. Het ging er dan echt over dat er bierglazen over een blinderend hek tussen de mannen naar de vrouwen werden gegooid. Dat die gingen duiken, zich met stoelen gingen beschermen. Een en al chaos. Maar dat ook juist waar er onderzoek is geweest naar seksueel overschrijdend gedrag en waar vrouwen zich hebben uitgesproken in een veilige setting naar hun gevoel, dat juist iemand die ook bij die gesprekken aanwezig was op het podium dingen heeft gezegd als vrouwen zijn niks meer dan hoeren. Uh-huh. En er zijn ook dingen gezegd als oproepen tot geweld richting vrouwen. En ik vind dat echt extreem, zeker als je bedenkt dat dit zijn allemaal hoogopgeleide mensen met een goed netwerk. Dit zijn gewoon de managers van de toekomst. En als dit daar kan gebeuren zonder dat er iemand opstaat, terwijl het nog een speerpunt is geweest het afgelopen jaar, dan maak ik me echt enorm zorgen over wat dat doet en over hoe erg je zo'n cultuur echt kunt veranderen als je het notabene bij die gesprekken hebt gezeten hierover en je nog zo uitspreekt.
Ja. Dan zou je dus denken het is gewoon onwil. Want blijkbaar willen ze niet anders, toch? Of kan je zeggen, het is heel zielig en we het gaat niet blijkbaar.
Cultuur is denk ik iets heel hardnekkigs. Uh-huh. Maar iemand die bij deze gesprek is geweest, deze vrouw heeft gesproken, die supermoedig zijn geweest en dan zoiets zegt, daarbij denk ik dat het vanuit hen als persoon onwil is. Maar een cultuur veranderen in een dergelijke traditionele vereniging lijkt me uitdagend, lijkt me niet onmogelijk. Maar dit laat wel zien dat er nu veel te weinig gebeurt. En ze moeten denk ik met een heel goed plan komen om dit op te lossen.
Ja. Tom, je bent een beetje part-time koningshuisdeskundige. Je wilt het even hebben over Amalia, want die zou natuurlijk bij het koor gaan, hè?
Ja, ik denk dat burgemeester Halsema heel goed heeft ingegrepen.
Want wat heeft ze gedaan?
Wat ze heeft gedaan is een aantal dingen. Eerst dat ze de financiering niet heeft hervat. Mm-hmm. En het tweede is dat ze heeft gezegd van we gaan een onderzoek doen. En zolang dat onderzoek niet klaar is, kunnen er geen nieuwe leden bij het koor komen. En dat betekent dat Amalia, waarvan bekend was, dat ze er ook bij wilde, mm-hmm. Op dit moment er nog geen eens bij kan. Dus ja, de Rijksvoorlichtingsdienst die
dus die kan zich gewoon inschrijven, daarmee is het probleem
op dit moment. Maar kijk, ik denk dat dat onderzoek gaat aantonen dat het heel hardnekkig is dat er al jarenlang iets wordt geprobeerd, maar dat het ook niet lukt. Ja. En dat er nu, en anders ook maar met financiering en andere zaken, echt orde op zaken moet komen. En niet alleen in Amsterdam, want ik ben bang, dit gebeurt ook in Groningen, dit gebeurt ook in Utrecht, dit is ook in Leiden. Dit is cultuur, hè, wat net is gezegd.
Maar zo ook in 2019 was Milou Delen al uit de kast geschrapt over de slutshaming die zij ervaarde. Dat was dan weliswaar bij een andere vereniging van het koor. Mm-hmm. Maar toen speelde dat al en daar heeft zij superveel haat om ontvangen. En nu deze vrouw, ik vind het heel vet dat zoveel mensen hebben ondertekend, maar in de interviews durven ze niet met naam en toenaam.
Nee.
Omdat het zo'n cultuur is.
Ja. Gisteren hadden we het hier ook over in onze uitzending. En toen zag ik dat er een fragment van deze uitzending op YouTube verscheen. En daaronder kwamen reacties als, ach, het is toch gewoon jongenspraat. En laat ze toch lekker, we maken ons druk om. En het is maar gebabbel.
Ja, en dat is precies het probleem. Dat mannen over vrouwen dit soort denigrerende grapjes maken. Dat je wordt gedenigreerd tot een stuk vlees in plaats van een mens. Met talent en met persoonlijkheid. En als dat de tendens is en als deze mensen straks in de boardroom zitten, hoe kom ik dan als jonge vrouw ooit aan tafel?
En als het zo gemakkelijk was, nou, dan stop je er toch mee. Maar dit is heel kwalijk, hè? Want je gaat naar een nieuwe stad waar je nog niemand kent. Je wil ergens bij horen. En je gaat dan naar zo'n vereniging. Je bent eigenlijk hartstikke kwetsbaar. En dan krijg je dit over je heen. En er gebeurt van alles. En nou ja, als je het vaker hoort, je blijft maar nadenken van, oh jee, en je wordt angstig. Het is echt het is ongelooflijk dat dit kan.
Tom, jij wil het hebben over de luchtvaart.
Er was een kort bericht van de minister Harbers dat hij zei van, nou, we gaan van 500.000 vliegbewegingen naar 450.000 tegen Bloomberg. En aan de ene kant, ik was hartstikke positief, want ik denk, hey, er gaat iets veranderen. Mm-hmm. Aan de andere kant vond ik het ook wel weer typisch VVD. Een beetje kortzichtig, wat geen visie. En ook een VVD-Kamerlid, Koerhuis, die ging gelijk weer van, nee, dit hebben we niet afgesproken. Yeah. En dan denk ik, kom op. We hebben twee zaken gezien. De eerste is, we moeten gaan verduurzamen met elkaar. Dus ik heb vaker ook hier gezegd van, kom met dat Europese hoge snelheidsnetwerk voor de trein. En het tweede is dat we met Schiphol gewoon een capaciteitsprobleem hebben. Nou, maak dan een visie die alles omvat, waarin je zegt van, nou, we gaan Schiphol wat verkleinen, we gaan meer inzetten op duurzaamheid en we gaan dus zorgen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Ja.
Alleen,
maar dat wil Harbers toch? Die zegt van, ik wil van die overstappers af, dat gaan we lekker ergens anders doen. En nou, we willen focussen op mensen die Nederland daadwerkelijk willen bezoeken. Mensen die ons prachtige landje willen bekijken. Is dat visie of niet?
Nou, hoe het op mij kwam is, we hebben 500.000. We moeten wat omlaag, want we hebben maar de reden waarom, dat ontbreekt.
Ja.
Maar we moeten er 10% af. Ja, en of dat dan overstappen zijn of ja, bij voorkeur wel, want dan blijven de lange afstanden. Mm-hmm. Maar ik vond nog, nou ja, heel timide.
Ja.
Dus dan zeg ik, kom op VVD, beetje meer ambitie.
Heel goed. We gaan tot slot van deze uitzending kijken wat er trending is op de socials. Nou, uiteraard vanwege de situatie de afgelopen 6 uur. Alles rondom boeren. Hashtag ik steun onze boeren. Hashtag boerenverstand. Maar ook hashtag trekkerterroristen en terreurboeren zijn trending. Ook is er veel te doen over de seksistische teksten en uitingen bij het Amsterdam Studentenkoor. Met hashtag studentenvereniging. Hashtag studentenkoor. En FVD gooit hoge ogen op de socials. Zij hebben bekendgemaakt dat de plannen rondom een FVD-basisschool serieuze vormen krijgen. Na de zomervakantie kunnen in Almere 5 à 6 kinderen van start op een renaissanceschool, heeft de voorzitter van die club, Ralf Dekker, bekendgemaakt. Wanneer komt de eerste CDA-school, Tom? Nou, is dat iets wat we moeten willen?
Oh. Nee, we hebben openbare scholen en bijzondere scholen. Dat is trouwens ook, dat staat wel eens onder druk, want D66 wilde heel graag vanaf. Maar ik denk dat dat juist een hartstikke groot goed is. Mm. Dat we die vrijheid van onderwijs hebben.
Maar dit is wel de uitwerking.
Ja, renaissance scholen, inspectie, heel goed testen.
Ja, succes daarmee, zeg jij. Ik weet, jij bent ooit in de running geweest voor een verkiesbare plek voor D66. Dus
zeker,
is het tijd voor een D66-school dan?
Nee, ik denk dat het huidige onderwijs goed bij zit. Maar dit soort scholen, ja, ik vind wel echt dat we daar meer weerstand tegen moeten bieden dan alleen de inspectie. Want je weet gewoon wat de gedachtegang hierachter is. En dit mag gewoon niet groot worden.
Niet doen dus.
Nee.
Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid binnen deze uitzending. Tom en Carline, morgen dan ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen is Edwin hier met Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van
van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.